onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u in vrede van God onze Vader, door de Heer Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Komt, laat ons samen, Israëls Heer, de rotsteen van ons heil met eer, met Godgewijde zang ontmoeten. Laat ons zijn gunstrijk aangezicht met een verheven lofgezicht en blijde psalmen juichend groeten. Wij willen zingen van psalm 95, het eerste en tweede vers. We zijn hier op deze avond zomaar door de week bijeen voor de bevestiging van het huwelijk van Peter en Feline en om de Heere te bidden om zijn zegen over dit huwelijk. En in deze dienst mag het woord van onze God centraal staan. Maar hoe zouden we dat woord kunnen openen zonder zijn hulp en zijn leiding? Laten we hem daarom bidden. grote en heerlijke God. Koning die het zalig slot ver boven alle goon kan schenken. Tot u komen wij zomaar midden in de week. Samengekomen rondom uw woord. En we komen tot u voor uw heilig aangezicht om u in de eerste plaats heel hartelijk te danken voor deze dag. De dag die u aan Peter en Filine in het heel en het bijzonder hebt gegeven, maar ook aan ons, aan de familie, aan de vrienden, bekenden, leden van de gemeente. Heren, we komen tot u op deze feestdag om u te danken voor de zegeningen die u ons schenkt. Heren, en dan is het ook onze behoefte om op deze dag naar uw huis te komen en heel deze dag ook aan u op te dragen. En heel in het bijzonder, samen met Peter en Filien, uw zegen te vragen over hun huwelijk. Want hoe zouden we zoiets belangrijks kunnen beginnen zonder u? En dan mag vanavond uw woord centraal staan. Het woord van uw liefde. Niet van onze liefde, maar uw liefde. Uw liefde die zo groot is dat we haar nauwelijks kunnen bevatten. Uw liefde die zo groot is dat u daarin uw zoon hebt gegeven. En Heer, als we daarover na willen denken, ook deze avond, als het woord van uw liefde centraal mag staan, dan bidden we u, wilt u met uw geest in ons midden zijn. Want hoe zouden we uw woord kunnen openen zonder uw hulp en zonder de leiding van uw Heilige Geest? Want van nature zijn onze oren gesloten en is ons hart verhard en ons verstand verduisterd. En daarom komen wij u vragen, Heren, wilt u in uw genade tot ons komen en ons de oren openen en het hart zacht maken? Ja, wilt u het maken tot een wel toebereide aarde om het woord van uw genade te ontvangen, zodat het daarin kan opschieten en vrucht dragen door uw kracht? En wilt u ons verstand verlichten? Ja, zo bidden wij u, omdat wij in alles afhankelijk zijn van u en dat ook willen belijden. Tegelijkertijd, als we u dat vragen, Heere onze God, dan moeten we het zeggen. Dat wij het niet waard zijn dat u naar ons zou horen. Dat wij het niet waard zijn dat u dat alles aan ons zou willen schenken. Want wij zijn zwakke en zondige mensen. Mensen die uw eeuwige toorn hebben verdiend. Maar Heere, we mogen pleiten op het bloed van uw lieve Zoon, onze Heer Jezus Christus. En in zijn naam komen we dan ook tot u en bidden we u om een zegen over deze dienst. We bidden u dat voor Peter en Filien. We bidden u dat voor de ouders, de grootouders die er zijn. Heere, wat fijn is dat ook. En wat een blijdschap mogen we daarin ook gevoelen. Dat is niet zomaar vanzelfsprekend en ook dat hebben we deze week heel duidelijk ervaren. We bidden u dat ook voor de verdere familie, de vrienden en bekenden die er allemaal zijn. Heer, geef ons een goede en gezegende dienst. Dat vragen we u uit genade, om Jezus wil. Amen. Schriftlezing voor deze avond is genomen uit Psalm 106. We lezen u Psalm 106. En daarna willen we zingen van Psalm 89, het eerste en zevende vers. Psalm 89, vers 1 en 7. Ik zal eeuwig zingen van Gods goedertieren heen. Uw waarheid te allen tijd vermelden door mijn reen. En wat er verder volgt in Psalm 89, vers 1 en 7. En in het voorspel ontvangt u gelegenheid uw gaven te geven. Halleluja! Looft de Heere, want Hij is goed. Want zijn goedertierenheid is in der eeuwigheid. Wie zal de mogendheden des Heeren uitspreken, al zijn lof verkondigen? Welgelukzalig zijn zij die het recht onderhouden, die te aller tijd gerechtigheid doet. Gedenk, mijner, o Heere, naar het welbehagen tot uw volk. Bezoek mij met uw heil, opdat ik aanschouwe het goede uwer uitverkorenen, opdat ik mij verblijde met de blijdschap van uw volk, opdat ik mij beroeme met uw erfdeel. Wij hebben gezondigd, mitsgaders onze vaderen. Wij hebben verkeerdelijk gedaan. Wij hebben goddelooslijk gehandeld. Onze vaders in Egypte hebben niet gelet op uw wonderen. Ze zijn der menigte uwer goedertierenheden niet gedachtig geweest, maar ze waren weerspannig aan de zee, bij de Schelfzee. Doch hij verloste hen om zijns naams wil, opdat hij zijn mogendheid bekend maakte. En hij schold de Schelfzee, zodat ze verdroogde, en hij deed hen wandelen door de afgronden als door een woestijn. En hij verloste hen uit de hand des haters, en hij bevrijdde hen van de hand des vijands. En de wateren overdekten hun wederpartijders. Niet één van hen bleef over. Toen geloofden zij aan zijn woorden. Zij zongen zijn lof. Doch zij vergaten haast zijn werken. Zij verbeidden naar zijn raad niet, maar ze werden belust met lust in de woestijn. En ze verzochten God in de wildernis. Toen gaf hij hun hun begeerte. Maar hij zond aan hun zielen een magerheid. En ze benijden Mozes in het leger en Aaron, de heilige des Heren. De aarde deed zich open en verslond Datan en overdekte de vergadering van Abiram. En een vuur brandde onder hun vergadering. Een vlam stak de goddelozen aan brand. Ze maakten een kalf bij Horeb en ze bogen zich voor een gegoten beeld. Ze veranderden hun eer in de gedaante van een os die gras eet. Ze vergaten God, hun heiland, die grote dingen gedaan had in Egypte. Wonderdaden in het land van Gam. Vreselijke dingen aan de Schelfzee. Dies, hij zeide, dat hij hen verdelgen zou, ten ware Mozes zijn uitverkorene in de scheuren voor zijn aangezicht gestaan had, om zijn grimmigheid af te keren, dat hij hen niet verdierf. Ze versmaden ook het gewenste land. Ze geloofden zijn woord niet. Maar ze murmureerden in hun tenten. Naar de stem des Heren hoorden zij niet. Dies hief hij tegen hen zijn hand op, zwerende dat hij hen neervellen zou in de woestijn. En dat hij hun zaad zou neervellen onder de heidenen. En hen verstrooien zou door de landen. Ook hebben ze zich gekoppeld aan Baal Peor. En ze hebben de offeranden der doden gegeten. En ze hebben de Heere tot toorn gewekt met hun daden, zodat de plaag een inbreuk onder hen deed. Toen stond Pinehas op en hij oefende gericht en de plaag werd opgehouden. En het is hem gerekend tot gerechtigheid, van geslacht, tot in eeuwigheid. Zij maakten hem ook zeer toornig aan het twistwater. En het ging Mozes kwalijk om hunnentwil, want zij verbitterden zijn geest, zodat hij wat onbedachtelijk voortbracht met zijn lippen. Ze hebben die volken niet verdelgd die de Heere hun gezegd had. Maar ze vermengden zich met de heidenen en leerden derzelver werken. En ze dienden hun afgoden en zij werden hun tot een strik. Daarboven hebben ze hun zonen en hun dochteren de duivelen geofferd. En ze hebben onschuldig bloed vergoten, het bloed hunner zonen en hunner dochteren, die ze de afgoden van Kanaan hebben opgeofferd, zodat het land door deze bloedschulden is ontheiligd geworden. En ze ontreinigden zich door hun werken. en ze hebben gehoreerd door hun daden. Dies is de toorn des Heeren ontstoken tegen zijn volk. En hij heeft een gruwel gehad aan zijn erfdeel. En hij gaf hen in de hand der heidenen. En hun haters heersten over hen. En hun vijanden hebben hen verdrukt. En ze zijn vernederd geworden onder hun hand. Hij heeft hen menigmaal gered. Maar zij verbitterden hem door hun raad. En werden uitgeteerd door hun ongerechtigheid. Nochtans zag hij hun benauwdheid aan als hij hun geschrei hoorde. En hij dacht tot hun beste aan zijn verbond. En het berouwde hem naar de veelheid van zijn goedertierenheden. Dies gaf hij hun barmhartigheid voor het aangezicht van allen die hen gevangen hadden. Verlos ons, Heere onze God, en verzamel ons uit de heidenen, opdat wij de naam uwer heiligheid loven, ons beroemende in uw lof. Geloofd, zei de Heere, de God van Israël, van eeuwigheid en tot in eeuwigheid. En al het volk zeggen, amen, halleluja. woorden van de tekst. Het zijn de eerste woorden van de psalm die we zojuist gelezen hebben. Psalm 106, vers 1. Halleluja, looft de Heere, want Hij is goed. Want Zijn goedertierenheid is in der eeuwigheid. Laten wij in antwoord op de preek zingen van Psalm 106, het 26e vers. Psalm 106, vers 26. Geliefde gemeente, familie, vrienden en bekenden, en natuurlijk in het bijzonder jullie, Peter en Filine. Geweldige woorden eigenlijk, de woorden van de tekst. Woorden die jullie eigenlijk toch ook zelf boven deze dag en daarmee ook boven heel jullie leven samen hebben willen zetten. Want op de trouwkaart die jullie ons stuurden, hebben jullie een berijming van deze woorden af laten drukken. Psalm 106, een psalm die met halleluja begint en ook met halleluja eindigt. Je zou kunnen zeggen, die twee haken om deze psalm, die geven het karakter van deze psalm heel duidelijk aan. Een lofpsalm. Dat het een psalm zou worden, dat is misschien niet helemaal onbegrijpelijk. Psalmen, kerkmuziek, zingen tot Gods eer, hebben thuis, Peter, en ook in jullie beide leven altijd een belangrijke plaats gehad. En laat dat ook zo blijven. Zo is het toch eigenlijk ook een klein beetje begonnen. Via het jeugdkoor. En dat het een lofpsalm is geworden, ook dat is begrijpelijk. Want wat is er veel reden vandaag om de Heere God te loven en te prijzen. Om Hem te danken. Voor jullie die naar deze dag hebben toegeleefd. Voor ons als familie. Voor de ouders. En voor de grootouders ook. Fijn dat die er ook bij kunnen zijn. Dat wij dit met elkaar mee mogen maken. Samen met jullie vrienden en bekenden. En met de gemeente. Een lofpsalm dus. Halleluja, looft de Heere, want Hij is goed. Want Zijn goedertierenheid is in der eeuwigheid. Zo begint de psalm. Een loflied dus op Gods goedheid. En dan samengevat in dat ene geweldige Bijbelse kernwoord, Zijn goedertierenheid. Een woord dat je heel vaak tegenkomt in de Bijbel. Gods goedertierenheid. Zijn liefde. Zijn trouwe verbondsliefde. Het gaat vandaag niet in de eerste plaats om jullie liefde tot elkaar. Of onze liefde tot God. Nee, het gaat vanavond in de eerste plaats om Gods liefde voor de zijne. En als je dan van daaruit die hele psalm gaat lezen, dan zijn er drie dingen over die liefde te zeggen. In de eerste plaats dat het dan een onverdiende liefde is. In de tweede plaats dat het een eeuwige liefde is. En de derde plaats dat het een liefde is die daarom ook geloofd moet worden. Laten we ons eens even proberen in te leven in de situatie van onze psalm. De psalm is waarschijnlijk gedicht aan het einde van de ballingschap. De verschrikkingen van de ballingschap, die worden duidelijk weerspiegeld in de psalm als er gesproken wordt over de verstrooiing over de landen en als er gesproken wordt over gevangenschap. Tegelijkertijd is er toch ook al sprake van een zekere kentering in het getij, de houding van de mensen die het volk van God daar in ballingschap gevangen houden, is soepeler geworden. Er is sprake van barmhartigheid. Moeten we denken aan de tijd dat de eerste ballingen onder Zerubabel al teruggekeerd zijn? Is de terugkeer uit de ballingschap al op gang gekomen? Wat in ieder geval duidelijk is, dat is dat die dichter nog steeds daar zit, in Babel, in ballingschap. Hij bidt of de Heer hem en de zijne genadig wil zijn en weer terug wil brengen naar het beloofde land. Verlos ons, Heere, onze God, en verzamel ons uit de heidenen, opdat wij de naam uwer heiligheid loven, ons beroemende in uw lof. Zo staat er in het voorlaatste vers van de psalm. Ja, de dichter roept het uit tot God, wiens goedertierenheid hij bezingen wil. Hij roept het uit tot die God die leeft. Maar dan tegelijkertijd is er een diep besef dat hij daarbij eigenlijk geen been heeft om op te staan. En dat hij, als hij naar zichzelf kijkt en naar de mensen om hem heen, dat hij dan geen enkele reden heeft om ook maar iets van God te verwachten. Wij hebben gezondigd, staat er in vers 6. Wij hebben gezondigd, mitschaders onze vaderen. Ja, dat is uiteindelijk de oorzaak van alle ellende. Daardoor zaten ze daar in Babel. Daardoor waren ze in ballingschap terechtgekomen. Het was Gods straf geweest op de voortdurende zonden van het volk. Wij hebben gezondigd, verkeerdelijk gedaan, goddelooslijk gehandeld. Daarin zien we de ernst van de zonde. Zonde is misdaad tegen God. Zonde is goddeloosheid. Zonde is maar niet iets vaags, iets ongrijpbaars, iets abstracts, waar je heerlijk over kunt filosoferen en debatteren. Maar zonde is geen rekening willen houden met God en zijn wil en daartegen ingaan, heel bewust. En zo doen wij van nature allemaal. Wij hebben gezondigd. En dan laat de dichter zien waar dat allemaal in uitkwam. Hoe ze telkens weer Gods machtige wonderen en zijn vele gunstbewijzen vergaten. Zoals bij de Schelfzee. Toen de farao en zijn soldaten eraan kwamen en ze niet verder konden. Toen beschuldigden ze God ervan. Die God die hen uit Egypte had bevrijd. Met een uitgestrekte arm. Toen beschuldigden ze die God ervan dat hij hen om wilde brengen in de woestijn. Maar staat er dan, hij verloste hen om zijns naams wil. Dus niet omdat ze het verdienden of omdat ze het waard waren, maar om zijn macht en zijn genade te laten zien. Maakt een pad door de zee voor hen. de farao en al zijn soldaten, bracht hij daarin om. Maar het duurde niet lang, toen waren ze ook dat weer vergeten. Het eten dat ze meegebracht hadden uit Egypte raakte op. Opnieuw liet de Heere hen zijn genade en macht zien, door hen kwakkels in overvloed te zenden. Ze kwamen in opstand tegen de Heere en tegen zijn gezalfden. Datan en Abiram en de hunnen. De straf was verschrikkelijk. Levend door de aarde verzwolgen en met vuur verbrand. En zo kwamen ze bij de berg Horeb, waar de Heere hen zijn woorden gaf. 10 geboden. Dat geweldige opschrift: Ik ben de Heere uw God. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld maken. En wat gebeurde er? Nog geen 2 maanden later maakten ze een gouden kalf en bogen zich daarvoor neer. Ja, staat er, ze veranderden hun eer in de gedaante van een os die gras eet. Het was dat Mozes op dat moment als middelaar in de bres sprong voor zijn volk. De Heere in zijn genade naar Mozes wilde luisteren. Maar anders waren ze niet veel verder gekomen. En dan toch zie je dat het doorgaat. Hoe ze weerspannig bleven en niet geloofden dat God hen in het beloofde land zou brengen, zou kunnen brengen, zou willen brengen. Toen de verspieders hen vertelden hoe machtig de steden waren en hoe sterk de mensen. Telkens weer gingen ze in tegen Gods geboden. En ook in het land der belofte luisterden ze niet naar wat de Heere tegen hen gezegd had. Ze lieten de heidense volken leven. En dat is uiteindelijk hun val geworden. Doordat ze zich ermee vermengden. En hun goden gingen dienen. En als de dichter van onze psalm dan zo dat die hele geschiedenis doorloopt. Ja, dan kan hij het niet anders dan het recht van God erkennen. En het feit dat hij het volk in de ballingschap bracht. Eerst dat 10 stammenrijk, waar nooit iemand meer iets van vernomen heeft. En toen, ondanks alle waarschuwingen van de profeten, ook Juda. Het staat er dan zo markant in vers 43... Menigmaal heeft hij hen gered, maar zij verbitterden hem door hun raad en werden uitgeteerd door hun ongerechtigheid. Ja, het was hun eigen schuld. En het geweldige is dan dat die dichter zich daar dan niet van vrijpleit en zich daarvan afmaakt. En zegt dat hebben zij gedaan. Zich eronder uitpraat, nee, hij sluit zichzelf daar helemaal bij in. Wij hebben gezondigd, net zo goed als onze vaderen. Wij zijn geen haar beter. Wij hebben het net zo min verdiend. Dat u nog naar ons zoudt omzien. Het is zoals de dichter van Psalm 130 zingt. Zo gij in het recht wilt treden, o Heere, en gadeslaan onze ongerechtigheden. Ach, wie zal dan bestaan? Ja, als je dan over Gods liefde gaat praten, dan word je in de eerste plaats heel erg klein. Ik hoop, Peter en Feline, dat jullie dat ook altijd zullen blijven vasthouden. Dat Gods liefde een onverdiende liefde is. Dat die liefde nooit iets vanzelfsprekends is. Dat we die hebben verbeurd en ook steeds weer verbeuren. Maar tegelijkertijd mag je daar dan niet bij blijven staan. De dichter van Psalm 130, die doet het ons voor. En die zegt, maar nee, daar is vergeving altijd bij u geweest. En dat is het geweldige. Gods liefde is ook een eeuwige liefde. Zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid. Je zou je af kunnen vragen, hoe kan die dichter dat nou zeggen? En mag die dat nou zomaar zeggen? Op grond waarvan zegt hij dat nou? Nou, dat zien we eigenlijk al gelijk in het volgende vers. Hij kan dat zeggen. Op grond van wat de Heere heeft gedaan. Zijn machtige daden. Zijn mogendheden staat er. En in vers 7 spreekt hij van Gods wonderen. En de menigte van zijn goedertierenheden. Net zo min als de zonde iets vaags en iets theoretisch is, gemeente, is Gods goedertierenheid iets vaags en iets theoretisch. Gods liefde is een daadwerkelijke liefde. Die kun je zien en die kun je tasten. En ook daarvoor levert de geschiedenis van Israël de bewijzen. En de dichter van onze psalm noemt ze heel duidelijk. De wonderen die hij deed in Egypte om zijn volk te bevrijden. Het pad dat hij maakte door de Schelfzee. Het voedsel dat hij hen gaf in de woestijn. Telkens weer ging hij met dat zondige, schuldige volk verder. En verdelgde hij het niet van de aardbodem naar zijn recht. Maar hij bewees het genade keer op keer. En bracht het in het land Kanaan. En ondanks alles redde hij hen als ze in benauwdheid tot hem riepen. En zelfs toen ze daar door eigen schuld in die ballingschap zaten. In die ballingschap waren gebracht. Zelfs toen liet hij zijn volk niet los. Maar zag hij naar hen om. Nochtans, staat er. En toch, onbegrijpelijk, die liefde. De genade daarin. Nochtans zag hij hun benauwdheid aan. Als hij hun geschrei hoorde en hij gedacht tot hun beste aan zijn verbond. En het berouwde hem naar de veelheid van zijn goedertierenheden, staat er. Dan zien we gelijk ook wat dus de grond daarvan is. Nee, niet dat volk. Maar wat hij gezegd had, wat hij beloofd had aan Abraham, Isaac en Jacob. Zijn verbond. Dat is de grond van die goedertierenheid. En op grond daarvan kan die dichter zeggen dat zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid. En dat zien we nog duidelijker. Als we de lijn dan doortrekken naar het Nieuwe Testament. Naar de Heer Jezus Christus. Naar zijn komst in deze wereld. Om zondaren, schuldige zondaren, te zoeken en te redden door zijn bloed. Als we de lijn doortrekken naar zijn geboorte. En we gaan daar ook, zo zachtjes aan, weer naartoe. Het kerstfeest. We leven in de tijd van Advent. Ja, in die bewuste nacht. In Bethlehem. Is Gods liefde. Voor eens en voor altijd. Openbaar geworden. Zijn liefde niet alleen maar voor het volk van Israël. Nee, in die nacht werd werkelijkheid wat God reeds lang geleden aan Abraham beloofd had. In u zullen alle geslachten des aardrijks gezegend worden. In die nacht kreeg het heil wereldwijde dimensies. Al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enig geboren zoon gegeven heeft. Opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Maar, en dat is dan het derde, dan moet die eeuwige, onverdiende liefde ook geloofd worden. Peter en Filim. En dat kun je dan in tweeërlei zin uitleggen. In de zin van geprezen en in de zin van vertrouwd. Je kunt dat niet van elkaar losmaken in deze psalm. In de eerste plaats wordt die liefde van God, die goedertierenheid, die is tot in eeuwigheid in onze psalm natuurlijk geprezen. Halleluja, looft de Heere, staat er in onze tekst. Hij roept iedereen op om Gods lof te verkondigen. Terwijl er dan gelijk ook iets achteraan gezegd wordt van ja, maar hoe zouden we dat ooit volkomen kunnen? Wie kan al Gods mogendheden vertellen? Al Gods lof verkondigen? We kunnen die goedertierenheid nog niet eens bevatten. Laat staan, uitspreken, uitzingen. Maar het kan een begin zijn. Klein beginsel. En wat zou het geweldig zijn als dat beginsel, nou ook het beginsel van jullie leven samen zou mogen zijn. Dat jullie de Heere zouden mogen loven, zijn goedheid, zijn liefde. Die onverdiende en eeuwige liefde in zijn Zoon, Jezus Christus. En dat is dan niet alleen maar een zaak van woorden, maar ook van daden. Jullie mogen die liefde laten zien. Die liefde weerspiegelen in de eerste plaats naar hemzelf toe. Naar de Heere God toe. Maar dan ook naar elkaar toe. En naar anderen toe. En dan zegt de dichter van onze psalm, daar is ook een rijke zegen in gelegen. Want wel gelukzalig zijn zij die het recht onderhouden, die te aller tijd gerechtigheid doet. Die doet wat de Heere van ons vraagt. Dus dat is het eerste. Dat die liefde van God geprezen wordt in jullie leven. Maar het tweede is dat je er dan ook op mag vertrouwen. En dat je je eraan vast mag houden. Dat je jullie liefde voor elkaar daarop mag bouwen en funderen. Als er moeilijkheden zijn, als er zorgen komen, teleurstellingen misschien, verdriet, dan mag je je daaraan vasthouden. Want dat zie je dat juist die dichter in onze psalm ook doet. Hij bidt en pleit op die goedertierenheid. Gedenk mij naar het welbehagen tot uw volk, zegt hij. Mag dat dan zomaar? Nee, niet zomaar. Ik denk aan de woorden van Paulus in Romeinen 8. Wat zullen wij dan tot deze dingen zeggen? Zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? En dan staat er, die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar voor ons allen overgegeven heeft. Hoe zal hij ons ook niet alle dingen schenken? Nee, dan zeg je niet, dat is zomaar. God heeft daarvoor zijn eigen zoon overgegeven in de dood. En Christus heeft daarvoor zijn kostbare bloed gestort. Maar dat is voor Paulus wel de grond. Om te zeggen, wat ik ben verzekerd. Dat niets ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods. Welke is in Christus Jezus onze Heer. Kunnen we dat dan van onszelf? Al Gods lof verkondigen. Geloven. Nee. Dat kunnen we niet. Maar daarmee is niet alles gezegd. Want ook dat wil de Heere ons geven. Uit genade. Door zijn geest. En om die geest mogen we bidden. En ik hoop dat jullie dat dan ook maar veel zullen doen. Samen bidden. Persoonlijk bidden. Of de Heer jullie wil helpen door zijn geest. Om zijn liefde in Christus. Die eeuwige, onverdiende liefde. Steeds meer te geloven. Te beleven en ook te verkondigen in jullie eigen leven en in jullie leven samen. En dat geldt natuurlijk voor ieder, zoals we hier vanavond in de kerk zijn. Voor de ouders, grootouders, broers en zussen, verdere familie. Vrienden en bekenden. Zodat dan een lied opstijgt. Dat nooit meer zwijgt. Geloofd zij Israëls grote God. Zijn gunst schenken ons dit heilgenot. Zo zullen wij zijn goedheid danken. Dat al wat leeft hem eeuwig eer. En al het volk zeggen amen. Op mijn klanken, juich aarde, loof die opperheer. Amen. willen dan nu overgaan tot de bevestiging van jullie huwelijk, Peter en Filine. En ik lees daartoe het formulier om de huwelijkse staat voor de gemeente van Christus te bevestigen. Overmits aan de gehuwden gewoonlijk velerhande tegenspoed en kruis vanwege de zonde overkomt, en opdat gij, Leo Peter Wessels en Filippina Geertruida van Eck, die uw echtelijke verbintenis in Gods naam openlijk al hier in de kerk wilt laten bevestigen, ook in uw harten verzekerd moogt zijn van de gewisse hulp van God in uw kruis, zo hoort uit het woord van God hoe eerbaar de huwelijkse staat is en dat hij een inzetting van God is die hem behaagt. Waarom hij ook de getrouwden wil zegenen en hen bijstaan gelijk hij beloofd heeft. Daarentegen de hoereerders en overspelers wil hij oordelen en straffen. En eerstelijk zult gij weten dat God, onze Vader, nadat hij hemel en aarde en alles wat daarin is geschapen had, de mens schiep naar zijn beeld en zijn gelijkenis, opdat hij heerschappij zou hebben over de dieren der aarde, over de vissen der zee en over de vogelen des hemels. En nadat hij de mens geschapen had, sprak hij: het is niet goed dat de mens alleen zij. Ik zal een hulp maken die als tegenover hem zij. Toen deed de Heere God een diepe slaap op Adam vallen. Hij sliep. En God nam een van zijn ribben en sloot haar plaats toe met vlees. En de Heere God bouwde de rib die hij van Adam genomen had tot een vrouw. En hij bracht haar tot Adam. Toen zei Adam: deze is ditmaal been van mijn gebeente en vlees van mijn vlees. Men zal haar maninne heten, omdat ze uit de man genomen is. Daarom zal de man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen, en zij zullen tot één vlees zijn. Daarom zult gij ook niet twijfelen of de huwelijkse staat behaagt aan God de Heere. Overmits hij Adam, zijn huisvrouw geschapen, zelf toegebracht en hem tot een huisvrouw gegeven heeft. Daarmee de betuigende dat hij nog heden ter dagen aan een iegelijk zijn huisvrouw als met zijn hand toebrengt. Daarom heeft ook de Heer Jezus Christus, die zo hoog geëerd met zijn tegenwoordigheid, giften en wondertekenen te Kana in Galilea, om daarmee te betuigen dat de huwelijkse staat behoort eerbaar gehouden te worden door allen, en dat hij de getrouwden zijn hulp en zijn bijstand altijd wil bewijzen, ook wanneer men zulks allerminst verwacht. Maar opdat gij in deze staat godzaliglijk leven moogt, zo zult gij ten andere weten de oorzaken waarom God de huwelijkse staat heeft ingezet. De eerste oorzaak is opdat de een de ander trouw zou helpen en bijstaan in alle dingen die tot het tijdelijke en eeuwige leven behoren. De andere, opdat zij hun kinderen in de waarachtige kennis en vrees Gods hem tot eer en tot hun zaligheid opvoeden. Derde, opdat een iegelijk alle onkuisheid en boze lusten vermijdende met een goede en geruste conscientie mogen leven. Want om hoererij te vermijden zal een iegelijk man zijn eigen vrouw hebben en een iegelijke vrouw haar eigen man. Alzo dat allen die tot hun jaren gekomen zijn en de gave der onthouding niet hebben naar het bevel van God, verbonden en schuldig zijn zich tot de huwelijkse staat naar christelijke ordening met weten en wil hunner ouders, voogden en vrienden te begeven. Opdat de tempel van God, dat is ons lichaam, niet verontreinigd worden. Want zo iemand de tempel God schendt, dien zal God schenden. Ten derde zult gij weten hoe zich de een jegens de ander naar Gods woord schuldig is. te houden. Eerstelijk zult gij, Peter, weten dat God u gezet heeft tot een hoofd der vrouw. Opdat gij haar naar uw vermogen verstandig leidende zoudt onderwijzen, troosten en beschermen, gelijk het hoofd het lichaam regeert, ja gelijk Christus het hoofd, de wijsheid, troost en bijstand van zijn gemeente is. Bovendien zult gij uw huisvrouw lief hebben als uw eigen lichaam, gelijk Christus zijn gemeente lief gehad heeft. Gij zult niet bitter tegen haar zijn, maar bij haar wonen met verstand. En aan de vrouw als het zwakkere vat haar eer geven. Als die ook mede erfgenamen der genade des levens zijt, opdat uw gebed niet verhinderd worden. En nadien het Gods bevel is dat de man in het zweet zijns aanschijns zijn brood eten zal, zo zult gij getrouw en naastig in uw goddelijk beroep arbeiden, opdat gij uw huisgezin met God en met eer moogt onderhouden en ook daarenboven iets hebt om aan de nooddruftigen mede te delen. Ten andere zult gij, vrouw, weten hoe gij u naar het woord van God houden zult jegens uw man. Gij zult uw wettige man lief hebben, eren en vrezen, ook hem gehoorzaam zijn in alle dingen die recht en billijk zijn, als uw Heer. Gelijkerwijs het lichaam aan het hoofd en de gemeente aan Christus onderdanig is. Gij zult geen heerschappij gebruiken over uw man, maar stil zijn, want Adam is eerst gemaakt, daarna Eva, Adam tot hulp. En na de val heeft God tot Eva en in haar persoon tot het ganse vrouwelijk geslacht gesproken, tot uw man zal uw begeerte zijn en hij zal over u heerschappij hebben. Deze ordinantie van God zult gij niet tegenstaan, maar veel meer het gebod van God gehoorzaam zijn en het voorbeeld der heilige vrouwen navolgen, welke op God hoopten en aan hun mannen onderdanig waren, gelijkerwijs Sara gehoorzaam geweest is aan haar man Abraham, hem noemende haar Heer. Gij zult ook uw man in alle goede en oprechte dingen behulpzaam zijn, op uw huishouding goede acht hebben en in alle zedigheid en eerbaarheid zonder wereldlijke pracht wandelen, opdat gij anderen een goed voorbeeld der zedigheid moogt geven. Daarom, Leo Peter Wessels en Filine van Eck, Filippina Geertruida van Eck, nadat gij verstaan hebt dat God de huwelijkse staat ingezet heeft en wat u daarin van hem bevolen is, zijt gij des zins en willens in deze heilige staat alzo te leven, gelijk gij hier betuigt voor de christelijke gemeente. En begeert gij dat deze uw huwelijkse staat bevestigd worden? Wat is daarop jullie antwoord? Ik neem u allen die hier nu vergaderd zijt tot getuige dat er geen wettige verhindering tegen dit huwelijk voorgekomen is. En nadien het dan recht en behoorlijk is dat uw zaak voortgang hebben, zo willen onze Heere God uw voornemen, het welk hij u gegeven heeft, bevestigen. En uw beginsel zij in de naam des Heeren, die hemel en aarde geschapen heeft. Ik kom nu naar beneden om de vragen te stellen en ik wil jullie vragen om op te staan en elkaar de rechterhand te geven. Leo Peter Wessels, bekent gij hier voor God en zijn heilige gemeente dat gij genomen hebt
en neemt tot uw wettige huisvrouw Filippina Geertruida van Eck hier tegenwoordig. Haar belovende dat gij haar nimmer meer zult verlaten, dat gij haar zult liefhebben en trouwelijk onderhouden, gelijk een getrouw en godvrezend man aan zijn wettige vrouw schuldig is. Dat gij ook heiliglijk met haar leven wilt, haar trouw en geloof houdende in alle dingen, naar uitwijzen van het heilig evangelie. Wat is daarop jouw antwoord? Ja. Filippina Geertruida van Eck, bekent gij hier voor God en zijn heilige gemeente dat gij genomen hebt en neemt tot uw wettige man Leo Peter Wessels, hier tegenwoordig. En belooft gij hem gehoorzaam te zijn, hem te dienen en te helpen, hem nimmer meer te verlaten, heiliglijk met hem te leven, hem trouw en geloof houdende in alle dingen, gelijkerwijs een vrome en getrouwe huisvrouw haar wettige man schuldig is, naar uitwijzen van het heilig evangelie. Wat is daarop jouw antwoord? De Vader der barmhartigheid, die u door zijn genade tot deze heilige staat van het huwelijk geroepen heeft, verbinde u met rechte liefde en trouw en geven u zijn zegen. Amen. Laten we nu ter inleiding op het gebed met elkaar zingen van Psalm 134, het tweede vers. En onder dit vers zal dan het bruidspaar neerknielen en zullen we de Heere bidden om zijn zegen. Laten wij na het bidden met elkaar zingen van Psalm 134, het derde vers. Laten wij bidden. Almachtige God, gij die uw goedheid en wijsheid in al uw werken en ordeningen bewijst, en van het begin gesproken hebt dat het niet goed is dat de mens alleen zij, en daarom hem een hulp die als tegenover hem zou zijn geschapen hebt, en verordend dat die twee waren, één zouden zijn, en ook alle onreinigheid straft. Wij bidden u, aangezien gij deze beide jonge mensen tot de heilige staat van het huwelijk geroepen en samen verbonden hebt, dat gij hun uw heilige geest wilt geven, opdat zij in een waarachtig en vast geloof heilig leven naar uw goddelijke wil en alle boosheid tegenstaan. Wil hen als dan ook zegenen, gelijkerwijs gij de gelovige vaderen, uw vrienden en getrouwe dienaren Abraham, Isaac en Jacob gezegend hebt, opdat zij als mede-erfgenamen van het verbond, hetwelk gij met die vaderen opgericht hebt, de kinderen die het u belieft hun te geven, godzaliglijk opvoeden mogen ter ere van uw heilige naam, tot stichting van uw gemeente en tot uitbreiding van uw heilig evangelie. Wil ons verhoren, o Vader van alle barmhartigheid, door Jezus Christus, uw lieve Zoon, onze Heere, in wiens naam wij onze gebeden aldus besluiten. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. Hoor nu uit het evangelie hoe sterk de band van het huwelijk is. Gelijk Matthäus dat beschrijft in hoofdstuk 19, de versen 3 tot 9. De fariseeën kwamen tot hem, verzoekende hem. En zeggende tot hem, is het een mens geoorloofd zijn vrouw van zich te laten om allerlei oorzaak? Doch hij antwoordende zeide tot hen, hebt gij niet gelezen wie van het begin de mensen gemaakt heeft, dat hij hen gemaakt heeft man en vrouw. En gezegd heeft, daarom zal een mens vader en moeder verlaten en zal zijn vrouw aanhangen. En die twee zullen tot één vlees zijn. Alzo dat zij niet meer twee zijn, maar één vlees. Hetgeen dan God samengevoegd heeft, scheidde de mens niet. Ze zeiden tot hem, waarom heeft dan Mozes geboden een scheidbrief te geven en haar van zich te laten? Hij zeide tot hen, Mozes heeft vanwege de hardigheid uw harten u toegelaten uw vrouwen van u te laten. Maar van het begin is het al zo niet geweest. Maar ik zeg u dat wie zijn vrouw van zich laat anders dan om hoererij en een ander trouwt, die doet overspel. En die de verlatene trouwt, doet ook overspel. Gelooft deze woorden van de Heer Jezus Christus. En zijt daarvan verzekerd en gewis dat onze Heere God u samengevoegd heeft tot deze heilige staat. En daarom zult gij ook alles wat u daarin overkomt met geduld en dankzegging aannemen als van de hand des Heeren. Zo zal het u ook alles ten beste en ter zaligheid gedijen. Laten wij nu de Heere dank zeggen voor deze dienst. Heer onze God, barmhartige, goedertieren Vader in de hemel. We danken u samen met Peter en Filine voor heel deze dag. We danken u dat u hen hebt samengebracht. En dat die twee waren, nu één zijn. En Heere, wilt u dan met hen meegaan, hun verdere leven, zoals u ook beloofd hebt. We danken u voor
uw woord waarin u ons uw liefde hebt laten zien. Uw liefde in uw Zoon, de Heer Jezus Christus. En we bidden u, wilt u geven dat zij die liefde dan ook mogen geloven, in het geloof mogen aanvaarden en beleven. En dat die liefde de dragende kracht is in hun huwelijk. We danken u dat we zo met zovelen hier samen mochten zijn rondom uw woord. In deze gemeente waar we toch allerlei banden mee hebben. Heer, we danken u dat we leven in een land waar dat mogelijk is. Dat we in alle rust en vrijheid gemeente mogen zijn van u. En we bidden u, wilt u dan ook ons bewaren bij u en bij uw woord. Ja, wilt u ons dicht bij u houden, ook de rest van deze dag. Heer, wilt u zo uw genade aan ons groot maken. Dat vragen wij u in het besef dat wij dat niet hebben verdiend. Dat die liefde van u een onverdiende liefde is. Maar we bidden u, wilt u geven dat we die liefde dan ook mogen geloven. Geef ons daartoe uw Heilige Geest. We pleiten daarbij op die liefde. Hoort u ons dan uit genade. Door Jezus Christus, uw Zoon. Amen. Dan zal nu namens de kerkenraad dominee Baars de huwelijksbijbel uitreiken aan jullie.
Peter en Filien, allereerst namens de kerkenraad wil ik jullie beiden met deze dag en deze plechtigheid ook van harte feliciteren. Daarin wil ik de wederzijdse ouders betrekken, grootouders en verdere familie. En op het moment dat ik dat zeg, herinner ik mij dat een van mijn voorgangers in deze gemeente ooit gezegd heeft: feliciteren doe je niet in de kerk. Hij bedoelde daarmee, daar mag het niet bij blijven. En daarom wil ik bij deze felicitatie, waar alle reden voor is, tegelijkertijd omdat het binnen de kerk gebeurt, zeggen: ik wens jullie van harte Gods zegen toe. De zegen van Hem die jullie alleen gelukkig kan maken. Jullie kan leiden op wat voor wegen jullie ook gaan mogen. De zegen van Hem die bovenal genade kan schenken. En dan mag ik jullie namens de kerkenraad jullie trouwbijbel overhandigen. Ik dacht zo, wanneer je een trouwbijbel overhandigt, dan is die bijbel altijd gesloten. Dat is een goed gebruik. Dat klinkt ook vrij normaal. Ik hoop straks nog heel even jullie bijbel wel te openen. Maar ik zou daarbij willen zeggen, en dat verwacht ik ook eigenlijk, dat die bijbel in jullie leven veel open mag gaan. Het woord is in deze dienst geopend. Laat het ook in jullie leven het geopende woord zijn waarbij je leven wilt en de weg van de Heere wilt gaan en wilt zoeken. Daar moet dan ook nog iets bij gezegd worden. Want bij het geopende woord leven is roeping, is opdracht. Maar tegelijkertijd is het nodig dat God zelf ook door dat geopende woord heen met het licht van zijn geest komt. Psalm 119 staat dat zo mooi. Uw woord is een licht, wordt daar gezegd. Maar ook de opening van uw woorden geeft licht. Ik hoop van harte dat de Heere zelf veel zijn woord ook voor jullie persoonlijk mag openen. In welke omstandigheden dan ook. In blijde dagen, in verdrietige dagen. In wat ook jullie leven zal brengen. En God schenken zijn rijke zegen en zijn genade aan jullie voor nu en voor de toekomst. Dan wil ik met jullie lezen uit jullie Bijbel. Psalm 128, de psalm die ook het slot is van het oude huwelijksformulier. En in Psalm 128 lezen we de volgende belofte van de Heere. Psalm 128. Een lied Hamma'alot. Welgelukzalig is een iegelijk die de Heere vreest, die in zijn wegen wandelt, want gij zult eten de arbeid uw handen. Welgelukzalig zult gij zijn en het zal u welgaan. Uw huisvrouw zal wezen als een vruchtbare wijnstok aan de zijden van uw huis. Uw kinderen als olijfplanten rondom uw tafel, ziet. Al zo zal zeker die man gezegend worden die de Heere vreest. De Heere zal u zegenen uit Sion. En gij zult het goede van Jeruzalem aanschouwen. Al de dagen uws levens. En gij zult uw kindskinderen zien. Vrede over Israël. Van harte God zegen gewenst. Van harte God zegen gewenst. Alsjeblieft.
Laat ons alom zijn lof ontvouwen. Dat zijn de eerste woorden van onze slotzang. Maar voordat we die gaan zingen, mag ik nog een enkele mededeling doen. Zo dadelijk na de zegen willen we Peter en Filien met een aantal mensen van het jeugdkoor nog iets toezingen. En daarna is er voor hen die niet in de gelegenheid zijn om straks naar de receptie te komen, gelegenheid om het bruidspaar te feliciteren, nadat we eerst met hen geëindigd hebben in de consistorie. En die mogelijkheid die bestaat dan om dat achter in de hal te doen. Dus voor hen die niet in de gelegenheid zijn om naar de receptie te komen, is de gelegenheid om het bruidspaar te feliciteren in de hal. We zingen Psalm 33, het 11e vers. Ga dan heen in vrede en ontvang met biddende harten de zegen van de Heere die ik u in zijn naam op mag leggen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.
Geen offer, das mir.